Hey, Wouter hier. Verhalen verzamelen van mijn collega's vind ik te gek. Maar mijn eigen verhalen vertellen op het podium vind ik nog veel leuker. Kom daarom kijken naar mijn cabaretvoorstelling Stormbrein. Dat kan op donderdag 6 februari in het Voorhuis in Emmeloord en op vrijdag 7 februari in het Theater in Blaricum. Meer data vind je op woutermonde.nl of meld je gewoon aan voor de nieuwsbrief. Dan krijg je elke maand een handig overzichtje in je mailbox.
Dit zijn de problemen, die moeten worden opgelost. En toen zei ze niks, ze keek me alleen maar aan. Dus toen dacht ik, ik help haar. Door te zeggen wat het antwoord was wat ik hoopte dat kwam. Ik zei, en nu ga jij tegen mij zeggen dat het allemaal goed gaat komen. Maar ze vond de toon niet goed, dus ging het 10 minuten over de toon.
Oh, ja. Jezus. Ja. Welkom bij Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering praat ik met Daniel Koopmans en Dave Luza van Op Sterk Water, een comedy-improvisatiegroep die al bestaat sinds 1999. In die 25 jaar speelden ze in talloze theaters, op scholen en bedrijven en stonden ze maar liefst 5 keer op Lowlands. De samenstelling van de groep is regelmatig gewisseld. Oudleden zijn onder andere Klaas van der Eerde, René van Meurs en Arjen Lubach. Die waren ook allemaal al eens te gast in Elektra en linkjes vind je in de omschrijving van deze aflevering. We namen deze aflevering op in Theater Diligentia in Den Haag. Waarvoor dank, Theater Diligentia in Den Haag. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Daniel en Dave van Op Sterk Water.
Zo gaat het bij ons in voorstellingen ook. Tijdens de voorstelling zijn we helemaal, alles wordt ingezogen en alle namen en van de kinderen. En een minuut na de voorstelling is alles weg.
Heb je ook wel eens dat er mensen achteraf naar je toe komen en dan heel, en dat je, die zijn dan nog helemaal zo, oh, maar ik heb je net mijn hele levensverhaal verteld, terwijl jij denkt, jij was van de...
Ja, bijna dagelijks, ja, als wij spelen.
Ja, het was pas waar dat in dat dorpshuis, gasthuis, ja,
nou ja, ergens.
Een scène, en dan, ja. En dan komen ze na afloop helemaal uitleggen hoe het dan zit met de gemeenteraad. Ja, en dan moet de ijsbaan. Maar ja, die moest opgeschoven, moest de parkeerplaats opgebouwd. Ja,
en ze gaan en, het hele helemaal verhaal uitleggen.
En ik stond af te breken ook door het publiek heen. Kom je niet eens? Nee, ik moet. Dat je, ja, maar het interesseert mij natuurlijk helemaal. We hebben gewoon de ijsbaan. Oh, leuk. En dan gaan we scène spelen op de ijsbaan. Maar hoe. Ja. Maar ook zij was ook trouwens dat ze zei, ja, had ik het geweten, dan had ik van tevoren allemaal informatie
vastgestuurd.
Ja, dan had je een beetje kunnen inlezen.
Ja, dan had je niet steeds hoeven vragen. Nee. Dan had je die scènes gewoon kunnen schrijven.
Terwijl dat is toch een beetje wat jullie beetje doen. Informatie vragen en op basis daarvan iets maken.
Ja, een beetje laten zien dat we het niet hebben voorbereid door het juist ter plekke te verzinnen.
Ja.
En dan te kijken hoe ver we komen.
Jullie spelen nog altijd met z'n tweeën bij Op Sterk Water. De kernleden, denk ik, als ik dat...
Wij zijn Op Sterk Water.
Precies. Ja, ja. Ik wil wel zeggen, dan doe ik niemand tekort. Maar dan heb ik het juist omschreven. Maar Op Sterk Water bestaat al 25 jaar. En hebben in de loop van die 25 jaar heel veel verschillende mensen mee hebben gespeeld. Dat zegt Wikipedia.
Oh, wow. Ja, dan moet het kloppen. Ik denk dat ik dat ooit geschreven heb.
Heel lang geleden.
Daar staat dat het in 1999 opgericht is door René Broeders.
Ja, dat is waar.
Maar een aantal van die, dus wat ik wil zeggen, heel veel mensen hebben daar in het verleden meegespeeld, waaronder Tim Zegers. Want een aantal van die mensen hebben ook quotejes ingestuurd of herinneringen die zij hadden. En ik luisterde dus op weg hier naartoe. En Tim die stuurde ook dat jullie ergens een show hadden gedaan met volledige band onder leiding van Roel van Velzen, die ook heel lang muzikant bij jullie is geweest.
Ja.
Maar dat het zodanig goed klopte dat mensen achteraf absoluut weigerden te geloven dat het... Oh. Dat het geïmproviseerd was.
Ja, dat was natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte ten gunste van Roel van Velzen, die gewoon zijn band heel erg in de greep had. En heel goed wist wat hij aan het doen was. Ja, er wordt gewoon een liedje ingezet. En normaal heb je een pianist die denkt, oh ja, dan ga ik nu dit doen, dan ga ik nu dat doen. Maar zijn hele band wist, oh, dan gaan we waarschijnlijk nu dit doen en dan gaan we waarschijnlijk nu dat doen. Dus dat klopte, er stond gewoon een fantastisch lied. En als wij daar dan op mogen zingen, dan...
Ja, waarschijnlijk hebben ze ook tekens of zo, denk ik. Hè? Gewoon net zoals jam sessies, denk ik. Dat ze doen, drie, nog een rondje of nog terug, weet ik veel wat.
En het is deels ook muziektheorie, dat je weet, oh, we zitten nu in deze toonsoort. Weet je, bij een bluesje weet je ook altijd...
Maar ik had gisteravond nog in Arnhem iemand die ik kende die zei... We doen een musical. Vragen we 3 tonen uit de zaal. Bes, Gies, Dies. En het ping-tong-kling. En dan, dat wordt dan... Deze tonen worden de basis voor de overturen over Kees en Joke, de musical. Maar toen kwam die man die zei... Ja, maar je hebt toch wel... Die muziek heb je toch wel liggen. Dus die denkt dan dat Sascha in dit geval, de pianist, een Bes, Gies, Sies overture heeft. Maar ook een A, C, D. En ook een... Zoiets. Ik zeg, ja, maar hoeveel...
Ik vind het heel grappig dat mensen inderdaad ervan uitgaan dat je veel meer moeite doet om op elk scenario ingespeeld te zijn.
Ja, precies.
Dan geloven dat je gewoon goed kan improviseren en in kan spelen op elk scenario.
De recensie van Jacques d'Ancona in we spelen ergens in het noorden. En er staat achteraf van... Nou, het is goed geïmproviseerd, maar... De liedjes, die liggen vast. Zoveel verstand heb ik er dan ook wel weer van.
Ja, dat is een gevleugelde zin bij ons geworden.
Ja, zoveel verstand heb ik er dan ook wel weer van.
Dat slaat helemaal nergens op. Nee, dat is in wat je zegt. Dat is natuurlijk veel moeilijker om voor alles iets te hebben. En natuurlijk weet je bij reggae, dat is... of zoiets, tuurlijk, alles heeft zijn codes. Maar wat daar gaat gebeuren en hoe dat valt, ja... Gisteravond had ik dubstep, had ik nog nooit gedaan. En dan maar hopen dat dat...
En dat wordt vaak het leukste. Als wij iets moeten doen wat we nog nooit gedaan hebben. Ik bedoel, reggae poep ik zo uit. Dat maakt niet uit welke toonsoort of welk ding. En dan ook nog een beetje variatie erin brengen. Maar als je inderdaad iets moet doen wat je nog nooit gedaan hebt...
Dubstep heeft ook niet echt een toonsoort.
Nee.
Stofzuiger is geen toonsoort.
Nee. Ja, ik gokte wel dat Sascha wist wat dat ongeveer zou... zijn, maar...
En puur even voor mijzelf. Sascha, in dit geval, is dat Sascha Hoedemaker?
Ja.
Oh, te gek.
Ja.
Leuk.
Ja. Ja,
die speelt ook heel veel bij Boomchicago.
Ja.
En maakt ook hele toffe van die neoclassieke liedjes.
Precies.
Die heel erg goed.
Ja, geweldig. Dus ik dacht, die zal het wel weten.
Ja.
Nee, we... Ja, misschien moeten we helemaal uitleggen wat we doen. En hoe dan? Of hoe zeg je dat?
Nou, hoe dan? Dat weet ik zelf niet eens.
Nee, maar ik bedoel, inderdaad, we begonnen over nu, toch?
Ja.
Met Tim Zeller, heel collectief. Dat is steeds meer uitgedund. Ingedikt, wil ik bijna zeggen, tot Dave en ik.
Het beste overgehouden.
Dat is een hele lekkere jus. Snap je, dat begon met heel veel water en rauwe groenten. En nu een vatsige jus. En ook een beetje noodgedwongen. Toen met corona, vielen ze echt als overboord allemaal.
We hebben ook onze technicus verloren aan corona.
Ja.
Die is in het ziekenhuis gaan werken.
Het was wel een beetje van, gaan we dan door? En toen zei het impresariaat, jullie zijn wel uniek en het is een goede naam. Het zou zonde zijn om dat niet te doen. Alleen een heel jaar rond toeren. En dat zijn er dan 40 of zo zaten we inmiddels. Of 30, 40. Dan speel je er vrij weinig door de maand. Want wij konden dan het hele jaar door, het hele seizoen. Dus dan heb je 2 weken niks en dan weer eentje. Dus toen hebben we dat ook ingedikt. Dan gaan we... kerstshows doen.
Ja.
Dan zijn we gewoon een volle maand
bezig. Want dat zijn de shows die jullie doen die publiek toegankelijk zijn. Maar jullie doen volgens mij ook heel veel dingen nog voor bedrijven.
We doen bedrijfsdingen.
En ik zag ook voor scholen.
Ja. Wat is dat voor toontje?
dat is een toontje met een mengeling van respect en afgrijnzen. Respect voor jullie en afgrijnzen voor hoe het op een school kan zijn. Ik zeg niet dat het altijd
is. Soms is dat ook zo. Het
kan heel leuk zijn, maar...
Ja. Nee, dat is helemaal waar. Aan de ene kant vind ik dat wij... als theatermakers ook een soort functie hebben om nieuw publiek te vinden en nieuwe mensen te laten kennismaken. De eerste schoolvoorstelling die ik als scholier ooit gezien heb, was een dansvoorstelling van Angelica Oei. Dat was prachtig, maar dat ging zo over iedereen heen dat niemand denkt daarna, theater is iets leuks. En als ze nou op sterk water krijgen als eerste voorstelling, als 15-jarige... en je mag dingen roepen en daar doen ze iets mee. En natuurlijk, ze gaan in het geweld, daar gaan ze roepen. Ze gaan in de porno zitten. En dan doen wij daar iets slims heel kort mee. En daarna kunnen we de rest vullen met,
zeker als het in een theater is, dat gebeurt nog wel eens, dat ze naar het theater komen. Dat is voor velen natuurlijk de eerste stap überhaupt in zo'n...
Dat helpt een hele hoop.
Ja, Dus dan heb je toch een soort, dat je een soort iets ontwikkelingswerk
aan. Zijn, nou, ja. Hoe mooi en hoe nobel het ook is. Want ik had toevallig laatst met iemand een gesprek waarbij ik zelf ook zei, ja, maar spelen voor scholieren doe ik ook liever niet. Maar ik vind het wel weer heel tof dat er dan toch wel weer een paar in zo'n klas zitten die denken, oh, dat vind ik eigenlijk wel, ik ga het niet hardop zeggen, maar ik vind het eigenlijk wel leuk.
Ja.
Maar jullie hebben ongetwijfeld ook herinneringen aan optredens op scholen of in een school zelf of in een theater, waar je na afloop met elkaar in de kleedkamer zit en denkt, waarom doen wij dit? Waarom?
Eerst ga je er al vanuit dat overal een kleedkamer is.
Ja, kleedkamer? Nee.
Maar als je op een school speelt, daar is niks. Daar, ik bedoel, hebben ze geen kleedkamer. Daar is daar, oh, dan kun je wel even in handvaardigheidslokaal. Dat is regelmatig dan de keuze. Dus zaagsel op de vloer, dus nu je schoenen uit. Denk, oh,
klei in je broek.
Klei in je broek, ja. En natuurlijk, dat klinkt niet leuk. En wij zijn ook wel heel erg duidelijk van, jongens, nee, dit willen we niet. Dit gaan we niet doen. We gaan niet in dit hok zitten. Vind maar iets beters. En dat vinden ze dan altijd wel. En dan zit je in het directeurskamertje. Of vaak wel met uitzicht op het schoolplein. Of andersom, het schoolplein kan zien hoe wij ons omkleden. Maar
ik vind het, maar ik vind over het algemeen best wel meevallen, hoor. Want als wij daar komen, betekent dat daar iemand rondloopt die dat belangrijk vindt, blijkbaar. En die CKV-geld ergens bij elkaar scharrelt. En dan dat zo'n kantine gaat verbouwen. Zodat dus dan, het is, je wordt daar niet zomaar neergeplemd van niemand die daar zin in heeft. Dus dat, over het algemeen gaat het. Ja.
Maar is dat nu jullie 25 jaar spelen, mensen misschien jullie ook al wel een keer in een theater hebben gezien? Ik kan me voorstellen dat toen jullie begonnen en misschien minder bekend waren, dan zeg je sneller zelf ja op dingen. Ja, en dan kom je waarschijnlijk ook op andere soort plekken terecht.
Toen hadden we vooral ook heel veel zooi zelf bij ons. Toen verbouwden we gewoon zelf helemaal de boel. We hadden gewoon een hele bus met licht, geluid.
Zelf het licht meenemen.
Met vuilniszakken tegen de ramen. Er moest verduisterd zijn. Een piano op. Er kwam een man met een bus met een piano op een lift. En echt, dan. Ja, dan waren uren aan het. Ja, ik heb dat zelf ook nog wel gedaan. Met kabels trekken en. Ja, dan werd het helemaal een theater gebouwd gewoon. Daar zijn we op een gegeven moment ook wel van afgestapt. Dus dan, ja, en dan moet je wat, je standaarden wat lager leggen.
Ja.
Maar ja, als de bier en tieten, dat is volgens mij het enige waar ik me kan herinneren dat we eerder weg zijn gegaan.
Dat was een optreden van 17 minuten in plaats van 40. De tweede scène die we speelden.
En Waar hebben we het over?
We waren in Emmeloord gevraagd om een schoolvoorstelling te doen in het theater. Dus wij dachten, nou, dit wordt fantastisch. En het hele theater zat vol. Het thema was alcoholpreventie.
Ja, preventie. Dat
volgens mij
is
dat een soort christelijk, dat zal haast wel Emmeloord ook.
Ja.
Een soort christelijke school. Iets, een leuk thema. Ja, dat is voor ons natuurlijk al heel verwarrend. Dan moet je zeggen, en wie heeft er nog iets leuks met alcohol of zo. Je komt al een beetje in de knoei. Daarbij wil je niet een soort boze vingerwijzend iemand worden natuurlijk voor zo'n zaal.
Daar nee, dat werkt ook. Dat is ook niet wat wij willen. Wij willen een beetje mee cool zijn en oh ja, dubstep en oh ja.
Dat bestond toen nog helemaal niet.
Nee. Maar dus wij willen kijken hoe ver we kunnen gaan en het dan voor onszelf nog oké houden. Dus natuurlijk doen we eventjes iets. Nou ja, ik zei het net al, iets van porno. En dan verzinnen we een grappige woordspeling waarbij je de klas in komt en er weer uit. En ik ga er weer in en er weer uit. En iedereen snapt wat je ermee bedoelt. Dus dan is het hilarisch.
Ja.
Maar toen, het was de tweede scène die we deden. En daar vragen we eigenlijk continu, jongens, jullie mogen zeggen hoe het verder gaat. En daar kwam op de ene van de manier.
Even voor mijn beeld op. Want normaal heb je natuurlijk dat je vraagt een scène of een situatie of een relatie of een plek. Maar als je zegt hoe het verder gaat, dat is gewoon in het verhaal. Gaan we linksaf, gaan we rechtsaf?
Nee, we vragen, noemen ze een filmstijl.
Oh, okay.
Actie, comedy en dan komen ze
filmstijl,
met horror.
Filmstijl, muziekstijl.
En toen kwam het publiek en dat was dus echt een mooie theaterzaal.
Ja.
Met balkons. En toen zei iemand bier en tieten. En dat was een soort startschot voor het inzetten van het bier en tieten. La, 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 la.
En het is niet meer gestopt.
Het is niet meer gestopt.
dan sta je wel met je bek van alles. Jongens, ja, oké. Okay,
eerst
ja.
nog even mee, even kijken. Ja. Oh ja, oh, leuk, leuk, leuk. En op een gegeven moment, nee, dit is niet meer te stoppen.
Dit is niet meer te stoppen, ja. Nee, ja, toen zijn we afgedropen. Ik heb nog wel gedacht achteraf van, ja, we hadden dit moeten ombuigen, weet ik voor wat. Maar
omdenken, ja. Op dat moment. Maar er was even niks meer aan te doen. En achteraf, ja, we hadden gewoon... Op de voorstelling zat al zo'n vingertje van... jongens, niet te veel alcohol drinken en denk aan je gezondheid. En daar zijn wij ook helemaal niet de goede voor.
Maar hoe ging dit praktisch in zijn werk? Want die hele zaal, dan zit er... Ik weet niet hoe groot die zaal is, maar dat is al 400 tot 600 400, man.
Ja, dat is best wel veel. Ja, een grote.
Die zetten met z'n allen bier en tieten in.
Ja.
Dat houdt een tijd aan tot jullie beseffen met z'n allen... dit.
Ja, er is al één
hoe
iemand.
Ga je af? Wat, hoe ja, hoe,
volgens mij
hoe
zei
ging
het? Kom, we gaan. Ik denk het. Ik kan me nog wel iets herinneren in een catacombe gesprek met docent of zo. Volgens mij die snapt het ook wel.
Ja.
Maar het. Ja, nee, ja, dan kan je gewoon niks. Nee, ja. En van de andere kant snap ik het ook wel weer. Als je daar in die zaal zit lachen, toch? Bier en tieten. En dan lekker zingen.
Ja.
Maar ja, kijk, de kunst is, je ontmoet in eerste instantie toch wel skepsis. Dus je moet ze winnen. Je moet iets tofs doen,
ja.
Snel. Dat ze denken, oh, oké, okay, dit is best wel geinig. Er zitten vaak van die gasten met die capuchons op of oortjes in. Of die zitten zo.
Ja,
en dan vindt eentje het stiekem leuk, maar die mag het dan niet cool vinden voor zijn maten. Zoiets.
Nee,
dat
kan niet.
Dat kan niet. En dat heb je trouwens ook bij volwassenen ook, hoor. Dan zie je dat ook wel eens gebeuren. Maar dan, dus je moet ergens dat ze zien, oké, okay, dit is wel leuk. En maar als ze je die kans niet geven, ja, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus je moet ze wel even... Je moet ze snel winnen.
Ja.
Ja. En we hebben ook wel eens voor scholieren gespeeld. Toen speelden we... S'avonds speelden we de voorstelling... De publieke voorstelling in het theater. En dan hadden we 's middags wat scholen uitgenodigd. Of iemand had dat dan gedaan. En dan speelden we dezelfde voorstelling voor scholieren. Een beetje aangepast. En dat bleek achteraf dat zij met elkaar hadden afgesproken als grap. We gaan nergens om lachen. Wat? Ja. Het was Amersfoort of Zeist of iets dergelijks.
Dit is iets waar ik wel af en toe bang voor ben. Ja. Ik denk, hebben jullie een groepsapp met z'n allen?
En het was afgesproken en we merkten, de reactie is raar. Er voelt iets, er werd wel af en toe gelachen, maar dat was dan meer echt uit noodzaak. Ik kan niet anders dan nu lachen, want het was echt leuk en goed wat we deden. Alleen de reactie was heel erg timide en dan hoorden we achteraf... Ja, het was super moeilijk, hoor. Wat was super moeilijk? Nou, dat inhouden van het lachen. Hoezo? Wat was dat? Ja, dat hadden we afgesproken. Oké, okay, en... Ja. Dus je kunt er niks tegen doen.
Ja. Maar het is... Wij, omdat we natuurlijk impro doen... Ik zei het volgens mij al eerder tegen je. Wij zitten dan te verzinnen. Ik zat nog van Roentvonk te luisteren. Ja. Dat zij heel erg... Zij zitten met scènes en zo.
Ja, ja.
En vast. En omdat wij zo los zijn... en zo alleen maar bezig zijn met wat er gebeurt de hele tijd... kunnen wij ook best wel veel.
Ja.
Dus je kunt gewoon inhaken. Of zo, oké, okay, nou, dan doe je toch mee. Hop, dan kan je iemand... Ik heb wel zo'n hond op het podium gehaald. Of, ja. Ja.
Ja. Ja, je vertelt dit aan mij alsof dit heel normaal is. Nee, ik haal niet zo vaak honden het podium op.
Nee, ja, daar zat een hond en die dat was zo'n... Dat ken je vast ook wel. Dat je dan leuk 's middags in een of ander dorp mag spelen... want om de kaartverkoop omhoog te helpen.
De preview.
Preview ja, dingen, seizoen, maar dan niet in het theater, maar dan op voor de deur. Of in de foyer. En dan lopen mensen in en uit... Of er zijn überhaupt geen mensen natuurlijk vaak. Ik zat in het café, theaterfoyer, met 5 mensen en een hond. En die begon bij alles wat we deden te blaffen. Maar ja, die heb ik op een gegeven moment hebben we daar een soort arreslee-scène mee gedaan. Zo, dus ja, dan maak je er maar het beste van. Dus dat is het leuke van impro. Dat,
ja, absoluut. Maar, dus... maar dat vraagt ook wel wat van je.
Ja, nee, zeker.
Want je kan dit doen omdat jullie er heel goed in zijn. Daarom bestaat dit ook al 25 jaar. Maar je moet wel ook voor jezelf die schakel kunnen maken met... Oké, dit is een lastige setting. Weet je niet dat je dat bewust doet terwijl je het speler bent, denk ik. Dus dat is ook een vraag. Doe je dat bewust? Maar jij wil... Wil je niet? Nee. ik heb hier zoveel vragen over. Je moet heel goed alles in de vingers hebben wat je kan doen, zeg maar. Om te kunnen zeggen, ja, maar ook als het een rare setting is, of er zit een hond die blaft of weet ik wat. Je hebt toch ook wel eens af en toe dat je denkt, ja, nou even niet met je hond. Ik wilde gewoon een mooie scène spelen.
Ja. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nou, ik vind gewoon, kijk, de intentie vind ik gewoon heel erg belangrijk. Als er echt mensen zitten die echt niet op jou zitten te wachten, of totale scheid aan je hebben, of er doorheen blijven praten, of gaan zitten zuipen, of achterin. Dan voel je dat. Kijk, we hebben ook. Dat is natuurlijk ook het gevaar met. Tijdens de gangen. Een diner.
Van een diner. Oh ja.
Ja. Ja. Ja, dan zitten ze gewoon echt niet op jou te wachten. Dan ben je echt een dansende beer. Ook als je al binnenkomt in zo'n hotel. Eigenlijk is het irritant, want ze moeten daar die tafels dekken. Je kan niet soundchecken. Er is ook geen kleedruimte. Het wordt enorm lekker gekookt voor al die gasten. En jij krijgt gewoon een pruk, prak, stamppot. Ja. Dus,
niks tegen stamppot.
Nee.
Maar je moet timen op wanneer er uitgeserveerd wordt en ingeserveerd wordt. Dus niet als je liedje klaar is, wel of niet klaar is, te komen gewoon die obers binnen. Ja, dan. En er zitten al hele rijke. Ik kan me iets herinneren met een prins en een prinses ook. Een benefiet iets. Er wordt geld ingezameld. Maar er zit dat daar.
En een prins en een prinses. Hebben we het hier over een carnavalsprins en prinses?
Nee,
of
nee. Nee, dat waren echt. Laurentien en de andere, geloof ik.
Oh, okay.
We hadden Laurentien laatst. Die was wel heel aardig. Maar die moet altijd op tijd weg.
Nee, maar toen zaten ze echt. Volgens mij in Rotterdam was dit. Tussen gangen door. Maar dan neem ik ze bijna niet eens kwalijk. Maar dan dat is het gewoon de organisatie. Die mensen die daar zitten te eten, snap ik ook. Die zitten, ja, als er een leuk gitaarcombo staat, prima. Maar als er mensen, mag hallo, je stoelen omdraaien.
René, de oprichter, was dit is dus ook al echt een lang geleden, was bij zo'n soort optreden de zaal ingelopen om even één op één met mensen te praten. En iemand zegt, meneer, wat doet u? Ik ben aan het praten, wie bent u?
Ja.
Hij zegt, ik sta hier op het podium.
Ja, dat is Arjen, ja, die heeft dat.
Ik zal hem erbij pakken.
Hey jongens en Wouter, hier Arjen Lubach, ex-Opstekwater. Ik kijk nog steeds met veel plezier terug naar onze prachtige tijd in alle prachtige buurthuizen en dorpspleinen en congrescentra van Nederland, die we allemaal van binnen wel hebben gezien. Ik heb dit volgens mij al een keer aan Wouter verteld, maar weten jullie nog dat we een keer een show hadden, volgens mij in een koffiefabriek ergens in Utrecht, uit mijn hoofd, en dat we in zo'n grote hal stonden waar iedereen zat te eten aan hele lange tafels. En dat we toen aan het eind van die hal onze voorstelling moesten spelen. Maar dat er zoveel rumoer was en dat die zaal zo groot was, dat de mensen aan de andere kant van de hal die daar aan die tafel zaten niet eens door hadden dat er een voorstelling bezig was. Maar wij moesten daar toch proberen de show te spelen. En toen moest ik met zo'n handheld microfoon de zaal in om informatie in te winnen, zoals wij doen. En toen stond ik ergens halverwege of verder dan de helft van die zaal. En er zit een man te eten. En ik zeg, meneer, wat doet u bij dit bedrijf? En die man die kijkt me aan en die heeft geen flauw idee wie ik ben, wat ik kom doen. En volgens mij zei ik nog, wij staan daar verderop, staan mijn show te spelen. Nou, dat was een van de mooiste momenten uit mijn leven. Succes jongens, tot snel. Ik mis jullie.
Oh. Ja, precies. Precies dat. Ja.
Maar hoe geestdodend is dit?
Ja, dat is wel de druppel op zo'n moment. Want je merkt het al en het is slecht georganiseerd en ze hebben er niet over nagedacht. En als je dan op zo'n moment daar staat, dan wil je gewoon weg.
Ja, ja, dat is anders dan een hondje. Want er zaten wel vier mensen die geïnteresseerd zijn.
Ja.
Met en waarschijnlijk was dat zo'n hulphond of weet ik wat. Dus dan vind ik dat prima. Dan denk ik, prima, daar gaan we het beste van maken. Maar als daar natuurlijk allemaal mensen met vlinderdasjes zitten die alleen maar geïnteresseerd zijn in wijn en de tafelpartner. Ook prima, maar dan moeten wij daar niet zijn. Dan moet je daar niet ook nog eens een voorstelling doorheen proberen te duwen. Het wordt alleen meestal wel goed betaald, dat soort dingen. Dus dat valt dan wel. Dat je denkt, nou kom op. Zo staand publiek ook zoiets. Er is al zoveel niet afgesproken bij ons. Namelijk de hele voorstelling is niet afgesproken. Dat het wel een soort focus nodig heeft. Je hebt gewoon wel focus nodig.
Wat is, leg even uit voor iemand die niet speelt en luistert en denkt, wat maakt het nou uit of het zittend publiek is of staand publiek? Publiek is publiek.
Het heeft voornamelijk met de focus van de mensen te maken. Als zij denken, ja, ik haal even een drankje, ik loop even daarheen, ik ga nog even naar de wc. Dan is de aandacht niet bij wat wij doen. En wij willen dat de aandacht bij ons is. Dus het moet donker zijn. Het moet gewoon een podium hebben of in ieder geval een plek waar licht is. Dat de aandacht op ons is en niet op andere dingen.
Je kan geen achtergrondcabaret maken. Dat bestaat volgens mij niet. Toch? Nee. Dus, maar het is natuurlijk ook wel. We hebben natuurlijk een beetje de pech. Mensen denken, oh, impro. Ach, jullie breien er wel, toch? Ja. Jullie breien wel een punt.
Dus improvisatie, toch? Dus, jongens, zonder podium, zonder piano, ja.
Ja, jullie hadden een piano, maar ja, die hebben we niet. Maar ja, jullie kunnen improviseren. Je bent kloter. Ik werk dus ook voor... Ja, ook voor omdenken werk ik. Dat is precies hetzelfde. Je hebt Bertolt, geloof ik, ook gesproken. Hè? Bertolt Gunster.
Ja, van de boekjes ook van omdenken.
Ja, maar die doen ook theatershows en shows. Dan zeggen ze ook altijd, ja, jongens.
Omdenken, even, hè?
We dachten, we gaan dus niet in een afgesloten zaal zitten, maar lekker in de centrale hal, op de trap. En dan 70 minuten show. En dan met de balkons toch open, waar allemaal kantoren zitten met aandelen mensen die stroepen, die zitten daar te werken. Ja, dus het is omdenken. En dat is bij ons ook impro. Ja. En het lullig is, dat ga je dus dan doen. Je gaat maar roeien met de riemen die je hebt. En dan zeggen ze na afloop, nou, dat ging toch prima. Toch? Ja, we hadden het pas in dat KNVB ook, dat gebouw. Dat was niet voor de KNVB, een andere klant. Maar wel, ja, echt zo slecht geregeld.
Ja, en ze zeiden tegen ons, ah, jongens, we willen jullie zo graag hebben. Maar er is geen piano neer te zetten. En jullie komen altijd met een pianist, maar dat gaat niet lukken. En ook geen keyboard, dus... En maar, wij zo nadenken...
Hoe kan je geen keyboard ergens neerzetten?
Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet het antwoord daar niet op.
Dat er geen, dat er geen Steinway was, in kan, dat snap ik. Maar
uiteindelijk goed, hebben wij gezegd, nou, vooruit. We doen concessies speciaal voor jullie. Dit mag je tegen niemand anders zeggen. Dus komen wij een keer zonder piano bij jullie spelen. En dan mag er wat van het geld af, want er was ook wat mee. Maar die vrouw die dat georganiseerd had, heeft gedacht, nou, die heb ik in de pocket. Die heeft vervolgens niks meer gedaan voor ons. Dus wij hadden een hele technische lijst gestuurd, want zij zouden de techniek doen. En
zendertjes regelen.
Zenders regelen. En heeft ze niks mee gedaan. Tot ik daar was. Ik was daar dan eerder om te kijken of de zenders er waren. En ze zei, zenders, hoezo? Nee. En ik zo, ja. Nou, dan krijgen jullie... we hebben wel een handheld, dan moet je even delen. Wij gaan een scène spelen. Sowieso met een handheld in je hand spelen kun je geen scène spelen.
Nee.
Dus dat moet een headset zijn. En ja, we hebben één headset, maar die zit op hetzelfde kastje. Dus als jullie niet tegelijkertijd praten, dan... Nou ja, uiteindelijk staan wij nieuw ingevlogen headsets te soundchecken. Terwijl de zaal vol is.
Ja.
En die mensen hadden pauze, want dat was een heel conferentieding. Ja. Dus wij staan daar te soundchecken zoals dat gaat. En je zegt, je bent gewoon aan het praten.
Ja, nu wel eens even, tja, 1-2, toe, ja, dat.
En de mensen, wat zei ik, zo, nu is het wel genoeg, hoor. Ja. En dan denk je, ik moet die mensen straks voor me winnen.
Die hebben nu al een hekel aan me.
Dus een kwartier voor aanvangen. Ja, een van de technicus die de tafel niet kent. Weet je wel. Piepen, dat is ook heel irritant natuurlijk, dat geluid.
Kunnen jullie, kan jij kalm blijven op zo'n moment en vriendelijk tegen zo'n vrouw?
Goeie vraag, want wat ik gedaan heb. We zijn in ieder geval gestopt met de soundcheck. En tegen de technicus gezegd, los dit op. Dat mag ook iemand anders doen. Die mag ook Kamchaka, 1, 2, 3 zeggen. Wij gaan ons omkleden. Want het was nog maar een kwartier tot het begin van de voorstelling. En toen kwam die organisatie mevrouw. Ik haalde haar er even bij. Ik zeg, hi, Ik was heel pist. Ik was, de druppel was al geweest. En toen zei ik tegen haar, dit zijn de problemen. Die moeten worden opgelost. En toen zei ze niks. Ze keek me alleen maar aan. Dus toen dacht ik, ik help haar. Door te zeggen wat het antwoord was wat ik hoopte dat kwam. Ik zei, en nu ga jij tegen mij zeggen dat het allemaal goed gaat komen. Maar ze vond de toon niet goed. Dus ging het 10 minuten over de toon.
Oh, ja. Jezus. Ja. Echt?
Ja. En
ja, want dat, ja, dat is natuurlijk, dan ben je opeens, dat is ook zo kloterig. Hè? Je bent de artiest. Oh, de blauwe M&M's. Dat verhaal komt dan natuurlijk. Je bent natuurlijk, weet ik veel, arrogant of hoge eisen. Of meneer wil van
alles. En zonder er helemaal op in te gaan. Die blauwe M&M's, ook al waren het bruine M&M's. Maar er was een hele goede reden voor. Ja, dat van hele zijn, wij willen geen bruine M&M's.
Precies. Ja. Ja.
Want dan wisten ze, als je dat hebt gelezen en gedaan, dan klopt alle andere dingen ook. Ja. Ja. En hierbij dus ook al, jullie hele technische lijst is nooit nagekomen.
Nee, het heeft helemaal niks mee gedaan. Nee. En,
hey, Wouter hier. Elektra Podcast is er om te delen. Dus deel hem zo vaak en zoveel je wil. De meeste mensen leren namelijk nieuwe podcasts kennen via hun vrienden, familie of bekenden. Dus vertel erover op social media, plaats een linkje of, ook leuk, volg Elektra op TikTok of op Instagram en deel de fragmenten.
Uiteindelijk staan we dus de voorstelling te spelen en die was oké. We hebben er echt zoveel uitgehaald als we konden. Maar je kunt het niveau niet meer halen als alles perfect is. Maar dan denken zij, zie je wel? Zie je nou wel dat gedoe? Dat is hartstikke goed, was het. Dus ja, maar er zijn nog 10 stappen die je daarboven zou kunnen maken.
Ik vind het zo jammer dat mensen dan niet snappen dat die voorstelling nog veel leuker was geworden als jullie aan waren gekomen en alles was geregeld. Ja, en er is iemand precies. Die zegt, hey, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, we hebben hier een kleedkamer. Er staat al water, maar als je nog iets had, dan laat me even weg. Dat je denkt, nou leuk, dit is gezellig. We gaan een leuke show. Ja. En als er dan inderdaad rare dingen zijn, prima. Dan heb je, volgens mij heb je dan meer, nou, laat ik het als vraag stellen. Wanneer heb je meer, nee, ik weet niet hoe ik dit wil zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat je dan meer denkt, nou leuk, dit gaan we incorporeren en dan maken we er wat van. Dan dat je denkt, oh, nu moeten we dit ook nog zien te omzeilen.
Het is zo simpel. Ik denk het zo vaak. En kleine theaters doen dat vaak. Dan ligt een handdoekje of een, een zakje M&M's. Dan zie je iets van, oké, ze hebben er overnacht. Wij komen hier, we vinden het leuk. Ja. En er zijn andere plekken waar ze al zuchten als je iets vraagt waar alles lastig is, waar alles op slot zit, waar je voor je koffie moet betalen of zo. Weet je, als je aankomt, dat je denkt, ik ga zo spelen. Ja, maar ja, ik mag helaas geen koffie schenken. Dat soort, het maakt mijn humeur niet beter op om de voorstelling te spelen. Maar goed, dat is dan moet je maar professioneel zijn, dus dat lukt dan wel. Maar wat vaak ook is, als de situatie niet klopt, ook het publiek minder gefocust is. Als er een koelkast staat te ronken in een kantine. Dus we hebben bijvoorbeeld bij een schoolvoorstelling staat zo'n
snoepautomaat.
Ja. Dan komen de leerlingen die niet in de voorstelling, die komen snoep halen. Dus als je dan, kan die snoepautomaat uit? Nee, dat kan niet. Maar wat gebeurt er dus tijdens de voorstelling? Dat als er iemand snoep haalt, dat heel die zaal achterstevoren zit. Van, oh, wat gebeurt daar? Dus het publiek heeft ook een veel mindere beleving als het niet klopt. En als je daar vragen over stelt of dat probeert goed te krijgen, dan ben je dus een zeurpiet of arrogant. Of dat in veel gevallen. Dat is echt heel erg op eieren lopen vaak. Ja, het is niet per se. Ik speel wel door die snoepautomaat heen. Liever niet, maar goed. Maar het publiek is echt minder gefocust.
Die zijn en afgeleid door het geluid en denken, ik heb ook wel zin in een ballisto.
Ja, precies. Nee, maar vaak heel onbewust, denk ik ook.
Ja.
Toch, je wil die koker naar de.
Wat zijn de shows die jullie nog weten die er echt uitspringen qua afleiding of herrie? Of jullie hebben ook volgens mij heel veel festivals gedaan in het verleden. Dat zijn natuurlijk vaak hele toffe plekken, maar ook
Was jij bij Zwarte Cross?
Het begin van de Zwarte Cross was voor ons heel eng, want het is helemaal niet onze scene. En toen waren wij heel erg bang.
Want Zwarte Cross, het muziekfestival, het oosten van het land, met een enorme auto en motocross erbij. Ja. En heel veel van alles.
De eerste keer dat wij daar waren, er was geen piano, maar daar zouden we elektrisch spelen. En wij waren een beetje bang voor dat het elektrisch spelen, dat klinkt anders. Dus, nou ja, we zijn allemaal klassiek getraind. En dan klinkt een piano anders dan een toetsenbord. Nou,
maar ook praktisch. Je moet dan monitoren. Je kan dan niet luisteren gewoon naar de piano. Dat moet goed versterkt worden.
Ja. En 5 minuten in de soundcheck stond dat ding in de fik.
Er kwam rook uit.
En dat was alles waar ik bang voor was. Door. Zei, moeder, ik ga naar de Zwarte Cross. Oh, jongen.
Als de piano. Ja, maar we stonden naast. Jovik en de Voederbeatles, volgens mij. De hoofdact.
Ja, dat was een ander festival waar ik aan denk. Dus dat vonden we naast uiteindelijk hetzelfde verhaal.
Maar als je op de cross wordt oorspronkelijk georganiseerd door 2 jongens van Jovik en de Voederbeatles.
Dus dat was zo.
Dan ben je weg. Ja, hadden jullie überhaupt publiek?
Nou ja, een paar ouders met kinderen met van die dingen op hun oren. Van die koptelefoons. Klawaai. Ja. Nee, daar was ook niet overheen te spelen. Dat was zo hard. Dat was een soort theaterhoek.
Ja, de theaterweide.
Het hoofdveld,
Maar daarna is het... We zijn nog wel terug geweest.
Ja, was beest.
Was het heel goed geregeld. En
tuurlijk, ja.
Je wordt opgehaald en weggebracht.
Nee, superleuk. Het is ook altijd een avontuur.
Ja.
En Lowlands ook, dat is zo waanzinnig. Ja. Dat gewoon, wat was het, Juliet, 1200, 2000, stoned, dronken. En dan mogen ze roepen, als je zegt, noem eens een kleur. Dan hoor je...
Wij zeggen altijd, hoe meer mensen, hoe leuker het is. Ook bij impro. En dat is ook hartstikke waar. Dat merk je op dat soort plekken ook.
Maar elke zin is gewoon een lach dan. Een soort gollen, dus het wordt heel traag. Je denkt, je kan niet door, want er komt gewoon...
Waardoor er nog meer tijd is voor jou om elke zin om erover na te denken. Als het heel stil is, dan moet je elke zin zeggen waar je aan denkt. Ja. Maar als je tijd hebt om erover na te denken, dan wordt het zoveel grappiger.
Overigens heb ik op Lowlands iets vergelijkbaars zien gebeuren als wat jullie met die leerlingen hadden die met z'n allen bieren tieten bleven zingen. Dat was bij Rooijakkers Kamps en Kamps.
Oh.
En die kwamen op en die hadden... Ik weet niet meer precies wat het was, maar volgens mij ook iets dat het publiek moest zingen of klappen of weet ik wat. En ik zat in de zaal en daar ontstond een hele jolige sfeer dat iedereen door bleef gaan. Iedereen voelde, nu hebben wij de macht. En zij stonden er ook een beetje verloren op het podium. Zei, kut, maar we hebben maar een half uur. Nu willen we wel gewoon ons ding doen.
Ja, ga eens gewoon door, ja.
Hey, je hebt een lijstje, zie ik.
Ik had wat dingetjes. Ja, nou ja, over locaties. Ik dacht, ik ben een beetje gaan zoeken. We zijn vrij in het begin was het nou met Roel, Hebben we een toertje gedaan voor
De Nuva-ring.
De Nuva-ring. Weet je wat de Nuva-ring?
De anticonceptie-ring voor vrouwen om...
Dat is echt...
Het zegt mij helemaal... Ik ben ook niet de doelgroep. Dus nee, wat dat betreft is de marketing gelukt.
Een farmaceut uit Os, volgens mij. Die hield langs de... die wilde een... zij mogen geen reclame maken voor medicijnen. Dat mag sowieso niet, hè, geloof ik, in Nederland. Dus ze gingen een voorlichtingstoer doen.
Dus Nuva-ring mocht dat niet doen?
Nee.
Nuva-ring. Van nu een factuur sturen.
Ik weet niet of die wel bestaat. Volgens mij krijg je daar allemaal hele... Nee, dat mag ik ook niet zeggen. Nou ja, in ieder geval, zij gingen een voorlichtingstour doen over anticonceptie in studenten, sociëteiten, hoe heet zoiets?
Studentenverenigingen.
Nou, dan de vrouwelijke, het koor en de Sint. Dus wij kwamen, volgens mij is dat best wel uniek, als 4 jongens in die smerige holen, die bier en tieten holen, voorstellingen spelen. Dan was er een arts en een gynaecoloog en die gingen gewoon, je kan condooms en een soort geschiedenis van vroeger gebruikten ze geitendarmen en je kan natuurlijk de pil en je hebt ook een Nuva-ring en het is zo.
Of een halve citroen, dat of is mij heel bijgebleven.
Citroen tegen je...
Citroen inbrengen.
Tegen je baarmoeder.
Als kapje.
Ja, dat was dan... dat was vroeger. Vroeger, hè?
Ja.
Ik vind het qua marketing wel heel leuk dat ze die twee opties geven. Je kan of een halve citroen
of een geinig ringetje inbrengen.
Kijk maar.
Ja. Ja.
Dat waren wel, dat was ook wel tof, vond ik. Dat, omdat we heel veel. Maar daar begon je het gesprek ook mee. Over dat mensen na afloop nog naar je toe komen om te vertellen. Dit waren dus jonge meiden die over gingen over liefde en seksualiteit. En de eerste keer. En anticonceptie. Dat, ja, dat werd dus ook onderdeel van onze show. Maar dan kwamen ze na afloop ook aan ons vragen hoe dat dan. Het kan me ook nog herinneren. Over tips. En hoe zit het dan met seksualiteit? En met. Dus waren wij een soort seksdokters, experts op dat moment.
En hoe was dat qua spelen? Want puur als ik naar mezelf kijk, als iemand mij nu zou zeggen: hey, kom je spelen bij de UVSV, de Utrechtse Vrouwenstudentenvereniging, het vrouwelijk koor, al deze meisjes.
Ja, dat soort meisjes.
Dan zou ik denken: ik kan niet. Wanneer is het? Ik vind dat de best intimiderende setting om te spelen. Ja? Was dat voor jullie ook zo?
Het was fantastisch om te doen.
Ja?
Het was zo leuk. Het waren elke keer weer feestjes.
Ja.
Ja, en normaal gesproken, wij zijn eigenlijk van onszelf helemaal niet plat. Het gaat niet heel vaak over seks of iets dergelijks. Maar daar was het de opdracht. Dus iedereen was wel een beetje giebelig en een beetje. Dus het was gewoon een hele leuke sfeer. Okay. En dan zit je met alleen maar vrouwelijke toeschouwers.
Ja.
Die alles wat je doet fantastisch vinden.
Ik was in Rotterdam. Bikini, geloof ik, toch? Dat is ook zo van het koor. Maar eigenlijk dat plakkerige. Die lucht, jongen. Die geur van die huizen. En dan gingen ze opeens staan en zingen.
Ja, met een vlag. Regels van.
Ja, je mag niet met je rug naar de bar. Ik stond met mijn rug naar de bar, dat mag niet, geloof ik.
Rug naar je bar, kots op je knar. Dat is.
Nou, jij weet beter dan ik.
Ja.
Dit weet ik uit een hele oude Fok en Sukker tekening.
Ja, dat zou best kunnen, ja.
Ja.
Maar dan pak ik weer even de quotejes erbij. Want als we het dan hebben over. Seks en vrouwen, dan moeten we ook even Roemer van der Steeg. Ook een oud lid van jullie heeft volgens mij ook nog lang solo gespeeld, toch?
Ja.
Hij heeft het Amsterdamse Kleinkunstfestival gewonnen. Fantastisch was hij bij ons als pianist / presentator.
Ja, Roemer, want die had deze herinnering. Vond ik ook wel een heel mooi verhaal.
Ik weet dus niet of dit onze slechtste show ooit was, maar het was wel een hele memorabele. We speelden een keer in het Rotterdams havengebied. En we waren geboekt door een bedrijf dat onderdelen maakte voor zeeschepen. Het was een enorme loods. Er was een podium neergezet op de betonplaten van die loods. En overal lagen gigantische onderdelen van roestig ijzer. En bij die soundcheck galmde het al enorm. Nou, die avond begint en het publiek komt binnen. Allemaal van die Rotterdamse havenarbeiders. Kabels van armen, stoere gasten. En de presentator die komt op. Zelf ook een grote vent, kaalgeschoren kop. Maar hij was wel in maatpak. Was duidelijk de baas. Dus hij zegt, mannen, we hebben een goed jaar gehad. En ook belangrijk, we hebben een stap kunnen maken op het gebied van veiligheid. En dus is hier Safety Chantal. Nou, zijn model komt op, blond, met een overal aan, een vrij strakke overal en een veiligheidshelm. Dus het publiek begint te joelen. Safety Chantal is het echt een totale schot in de roos. Ondertussen staan wij nog aan de zijkant van het podium en wij zien Safety Chantal een aantal van die veiligheidsprotocollen van dat jaar nog eens doornemen. En dat op een, verbluffende wijze combineert met de nodige sensualiteit. Publiek brullen, het was echt geweldig. Safety Chantal weer af, baas weer op. Dank je, Chantal. Toen waren wij dus aan de beurt. Dus die baas die zegt, mannen, ik zie dat achter jullie de barbecue al klaar staat. Maar eerst krijgen we nog cabaret. Hier is Op Sterk Water. En bij het woord barbecue staat de ene helft van de zaal op en die draait zich om. Bij het woord cabaret draait de andere helft zich om. Nou, ze lopen naar de barbecue, pakken een biertje. En we komen op en we zien er nog drie mensen zitten. De baas, die zijn secretaresse en volgens mij nog een externe medewerker of zo. En voor hen hebben we de volledige voorstelling gespeeld. Totdat we weer af mochten. Ik kwam er eigenlijk op neer dat we gewoon totaal zijn weggespeeld door Safety Chantal.
Ja, in de barbecue.
Ja.
Ja, wie gaat er nou naar ons luisteren als de barbecue aangaat?
Ja.
Ja. En met z'n allen even praten over Chantal. Ja, volgens mij had ze er niet eens een overal aan. Ik zie meer zo'n bikini.
Met een helm en een bikini.
Ja.
Ja. Ik was er zelf niet bij, dus...
Ik heb van wel foto's nog voor je.
Maar zij had zo'n kalender gemaakt. Zo'n werkplaatskalender. Waar ze op verschillende plekken met haar bikini en een helm op. En dan zei nou, denk altijd om je helm. En ja. En dus zij was daar.
Ja, en jij was hier bij deze?
Ja.
Want weet jij nog hoe het was? Dan sta je ergens aan de zijkant of achter. En dit gebeurt...
Je kunt het niet nog... tegenhouden. Je weet al dat dit gaat mis. Dus ik wilde dan ook niet zeggen... Hé jongens, we zijn hier allemaal. We hebben al behoorlijk wat kosten gemaakt. Maar wat nou als we het gewoon niet doen? Nee, dan gaan we er doorheen. Dus iemand heeft bedacht dat dit kan. Ik zie dat dit niet gaat lukken. Maar het wordt vanzelf 11:00.
Ja.
En dan doen we het gewoon. En dan weten we dat voor de volgende keer. Want de meeste erge dingen, die hebben we gewoon gedaan... om daarna te zeggen, dit nooit meer. Ook we hebben nog heel kort over die scholen. We hebben een zwarte lijst gehad van plekken... hier gaan we niet meer heen. Dus dan wisten die mensen, belden ze op... wacht even hoor, oh, het Oosterlicht in Nieuwegein. Nee, sorry, dat doen we niet.
Ja. Maar ja, dat scholenplekken, dit soort plekken, maar soms ook gewoon theatertjes. Dat is natuurlijk ook bizar. Een theater waar dan die wordt overeind gehouden door vrijwilligers. Super lief. Maar dat is een afgekeurde AOW'er. En die is dan de technicus. En die zegt, ja, ik mag die ladder niet op. Die is dan de lichtman. Ja, nee, dan ga je. Maar we moeten over 3 uur... gaan we die voorstellingspunten, moet dat licht gesteld. Ja, nee, dat ga ik niet doen. En dan, ja, dan sta je op. Dus vind je jezelf, dan ben je 20 jaar inmiddels aan toe. Dan sta je toch zelf weer op een ladder met filters. En dus dat gebeurt ook. Ja. Dat ze het gewoon maar overlaat aan, ja, ik weet niet. Of het gewoon niet. Of die het geluid niet snapt, lichttafel niet snapt, geluidstafel niet snappen. Die een beetje dan te gaan kijken van wat gaan we eigenlijk eens doen.
Ja. Oh, maar dit is ook alweer een. Dat je. Net als met zo'n vrouw die dan van tevoren gaat klagen over de toon... dat je dus aankomt en dan moet je eerst al door de vrijwilligers heen ploegen, zeg maar... voordat je gewoon kan doen waarvoor je eigenlijk komt. Want je hebt al dat gezeik helemaal niet nodig.
Nee. Ik ben wel gewend. Ik doe vaak, ik breng de techniek mee. En wij spelen zonder technicus tegenwoordig. Het was niet meer te betalen. Een technici verdienen vaak meer dan wij. Dus wij doen nu de techniek zelf.
Ja. Aan hun salaris.
Ja, zij wel. Ja.
En zij hebben wel een opleiding gedaan.
Ja, muzikanten, ja. Ja, maar serieus. Muzikanten en technici. Ja, dat is gewoon mijn dagprijs. En wij, ja, wat er dan overblijft, is dan voor ons. Ja.
Ja.
Maar
ik ben er dan heel vroeg. Ik vind het heel leuk om met vrijwilligers om te gaan. Ik heb daar heel veel woorden.
Fanatiek is het heel leuk. Nee, maar pas ook toch. Er waren er 5 of zo. En dan gaat er eentje... Ja. En dan, we hebben nu met de kerstshow met kerstlichtjes. Dan zeg je, daar zit een contactje los. Die gaat er even lassen. Of die fiets nog even naar huis. Ik heb nog een stekker thuis. Of weet ik. Dus dat is altijd...
Iedereen is gericht om die voorstelling goed te laten zijn. En dat vind ik zo fijn.
Ja.
En dan kom je bij een groot theater. Wellicht wordt dit de laatste keer. Dat
doe maar niet.
Maar dan komt theater ergens in een stad.
En daar is alles zo bureaucratisch en vervelend. Dat wat je ook wil, dat wordt dan niet gaan. Oh nee, ja, sorry. We hebben hier één trappetje op het podium. Ja, die staat aan de linkerkant. En jullie wilden het allemaal aan de rechterkant. Maar ja, dat kan ik nu niet meer veranderen.
Ja.
Ja, maar het is voor ons. Wij gaan de zaal in, we een beetje met de mensen praten. Ja, dat kan aan de linkerkant. Ja, maar dan is dat... En trouwens, het is ook 5:00, dus wij gaan nu vandoor. Want het is nu even pauze. Ja, maar over 2 minuten staat onze collega bij de lift met een deur. En die moet omhoog. Ja, maar dat moeten we dan na 7:00 doen.
Ja. nou ja.
Liever vrijwilligers
meestal,
dan dit.
Meestal is het gewoon heel leuk.
Oh, en hier zijn het, jullie consumptiebonden.
Heel erg allemaal goed.
Wat je zei, er zijn scholen, maar er stonden ook theaters op de zwarte lijst. Wat zijn redenen of incidenten geweest dat een locatie, of het nou een school is of een theater, op Sterkwater zwarte lijst terecht is gekomen?
Ja, ik heb uiteindelijk Veendam niet op de zwarte lijst gezet. Maar toen ik tijdens de voorstelling... Wij hebben dus een voorstelling waar we een beetje vrij rondlopen en dan presenteert die wat. Dus ik had even niks te doen. Dus ik liep naar de zijkant en ik zag de technicus. Ik dacht, ga even de technicus hallo zeggen. Maar die zat gay porn te kijken. Het was voor niemand leuk dat ik dat zag. En dus meteen daarna ging die deur dicht. Het was zo raar. Het was zo raar. Maar daar is het niet voor op de zwarte lijst gegaan. Dit bleek later wel dat die technicus niet meer terug hoefde te komen. Maar...
Oh. Of nou, ik zat al te denken, want ik ben vrij recent nog in Veendam geweest. Hele leuke avond gehad.
Ja.
Ik dacht wel, welke heb ik technici handen gegeven? Hebben ze die gewassen? Kijk wat je wil, maar...
Ja, ik snap dat mensen, niet iedereen hoeft onze voorstelling leuk te vinden. Maar ik vond dit wel een hele grote switch.
Ja, we plaatsen ons natuurlijk ook stellen ons kwetsbaar op. En daardoor zijn we ook wel gehard. Wij worden natuurlijk ingehuurd, niet om ons showtje af te draaien, maar iets te doen met de dag. We zijn een soort, ja. Wat hoorden we laatst? Dat is het woord van het jaar. Profinar of naar, nou ja, in ieder geval, we worden ingehuurd om, zo zie ik mezelf dan vaak, als een soort nar of een soort, om de, dus een of ander congres met boekhouders, om het daarover te hebben en daar comedy van te maken. Of een kaasmakerij en dan gaat het over kaas maken. En een kaasmaker zit al veel meer jus in scènes dan bij boekhouders, want dan krijg je allemaal scènes achter een computer of zoiets. Dus je komt op heel veel plekken waar je wel echt gericht is. Je kan niet gewoon je riedeltje afdraaien. En dat maakt het ook heel kwetsbaar. Want er zitten gewoon soms zalen tussen die niks met jou hebben. Of niet daarop zitten te wachten.
Nee, ja, maar ook, gebeurt dat ook niet andersom? Waar je nu zegt, bijvoorbeeld de boekhouders. Ik heb heel lang, maakte ik met Edo Berger de Q-Musical. Dat deden we bij Q-Musical op de radio. Maar dat deden we ook voor bedrijven. Precies op deze manier. Ja. Eind van de dag, even wat leuks na het hele ding. En daar hadden we altijd als grap in. Dat we zeiden, maar we kunnen dit over elk onderwerp doen. Toen zeiden ze ook over registeraccountants. Bijna elk onderwerp. Tot we een keer daadwerkelijk gebeld werden door de Nederlandse Vereniging van Registeraccountants. Ja. Of we konden komen. Heb je dat wel eens gehad dat je ergens voor een bedrijf gevraagd werd dat je dacht, oké, maar als we hier 40 minuten improv over moeten maken, dan wordt dat een
Nou, dat waren ook, ik kan me herinneren, die inderdaad, accountants of zo, daar geen verhaal uitkomt. Nee. Maar dat ik op een gegeven moment, op een gegeven moment wel aanwees iemand van, nou, wat doe je? Je gaat 's ochtends, je staat op, wat doe je dan? En dan kom je aan op je werk, dan ga je in de lift. Ja, en dan haal ik koffie. En daar hebben we een musical van gemaakt. Dat werd een fantastische musical. Iedereen vond het helemaal... Dus uiteindelijk kan je van een drol echt nog wel...
Het saaie leven van iemand...
Voelen ze zelf ook, hè? Dan zien ze zelf ook wel van... Oh ja, we hebben eigenlijk niks te zeggen. Dus daar komt altijd comedy uit.
En andersom is ook waar dat als het verhaal zo fantastisch goed is... Ja. Dat voor ons heel lastig is om daar dan iets mee te doen. We speelden in de kleine komedie het verhaal van iemand die... Ze vertelde dat ze in Den Haag een blind date had gehad. Of de eerste ontmoeting met iemand. En onderweg in de trein naar Den Haag toe kreeg ze een berichtje van hem. Waar hij zei, sorry, ik ga toch niet komen. Ik denk dat ik gay ben. Dat was zijn verhaal. En toen zei dus, iedereen, en ineens midden in de zaal.
Was het een technicus uit Veendam of niet?
Nee, maar er ging een hand omhoog die van iemand zei, wat is er met jou? Ze, die jongen, dat ben ik.
Oh, echt?
Die zat in de zaal. En dus
wat goed.
Het was fantastisch dat die twee mensen daar toch elkaar nog een keer zagen. En het was een heel druk. Fantastisch. En wij konden er niks mee. Want het kon nooit meer zo mooi worden als dat verhaal wat we al net gehoord hadden.
Ja. Ja. Nou, volgens mij hebben we een hele mooie musical over gemaakt. Uiteindelijk.
Ja, maar toch voelden het...
Het verhaal, de mensen zijn al van, wat gebeurt hier?
Ja.
Dit is zo... Dus,
en dan is het dan ook... Improvisatie draait natuurlijk ook voor een heel groot deel op het besef... Wow, dit wordt nu ter plekke hier gedaan.
Ja.
Wordt dat dan niet ook al onderuit gehaald door gewoon de... Wow, dit is hier ter plekke al... Zijn ze er allebei? Weet je, die verrassing heb je dan al...
Nee, ja, precies. Ja. En je krijgt dat weer waar we over begonnen. Dat mensen denken, ja, maar dit is doorgestoken kaart.
Ja.
Daar blijven ze gewoon, mensen blijven dat gewoon doen. Van, maar die scène over die kapper, die hebben jullie toch... Nee, je bent, ja, dat klopt wel. Je hebt zelf geroepen dat je kapper bent en dat er een meneer zat met... Ja, maar je hebt toch wel scènetjes over kappers dan? Of zo is ze denken dat we een soort kaartenbak in ons hoofd hebben. Met ja. Elke willekeurige situatie en die er gewoon ophoesten. Ja. Dus sterker nog, ja, zo af en toe moet je soms in, ja, eigenlijk bijna smieren... Van, oh, dit is moeilijk, wat ik nu moet doen. Ja, snap je, als het te smooth gaat...
Ja. Ja.
Dat was vroeger week nog met het vooruit... dat interview achteruit.
Super moeilijk. Een interview achteruit. Dus je begint aan het einde van het interview... en je eindigt bij het begin. Dus je hoort altijd eerst het antwoord op de vraag... en dan pas de vraag die gesteld wordt.
Ja.
Dat is een mindfuck ding. En wij waren er zo goed in... dat mensen dachten, ja... Het is gewoon afgesproken, maar dat was niet. Het was altijd, elke keer ging het anders. De ene keer zei iemand, oh, gezondheid. En dan iedereen zo, gezondheid. Oh, ja, dus dan, dan moet ik nu niezen. Dus zo zit je elkaar dan een beetje uit te dagen.
Van een prachtig achtstrovig gedicht. En dan ook nog in het Frans. En dan... Zoiets. En dan moet je... Oh, fuck. Ik moet dus achter...
Oh, dus ik moet acht zinnen in het Frans. En dan ook... En wij deden... We konden dat heel goed. Want we deden dat dagelijks.
Maar je moet dan toch even spelen... Ah, fucker.
Ja.
Dan willen mensen toch zien dat je... Ja. Dat zei gisteren ook nog iemand, toch? Van, ja, het is zo leuk om jullie... Sylvester, ja. Om jullie te zien worstelen van... Oh, krijg ik dit nou rond? Dus je mag wel... Ja, het proces is ook onderdeel van de lol natuurlijk.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk... Precies waar we het net over hadden. Het besef, oh, het gebeurt echt hier nu. Ja.
Oh, het is heel spannend.
Ik had nog eentje quoteje van, even kijken, van Tim Zegers. Over een van mijn favoriete theaters. En dat meen ik oprecht als ik dat zeg. Ik ga het najaar weer try-outen, dan ga ik er weer heen. Nu al zin in. Ik ga hem gewoon even afspelen.
En als ik het dan heb over niet zo glamorous plekken. Het WF Theater in Utrecht. Het is een heel leuk klein theatertje. Onderaan de gracht. Je moet echt een trap af. En dan kom je in een soort gewelf. En daar in dat gewelf zit een theater. Waar 60, 80 mensen in kunnen ongeveer. De kleedkamer is achter het podium. En daar is geen toilet. Dus... je moest je altijd een weg door het publiek banen om even naar het toilet te kunnen voordat je je show begon. En dat door het publiek banen, dat is nog niet zo makkelijk als je 80 mensen in een gewelf propt. Dus op een gegeven moment hadden ze als oplossing in de kleedkamer een grote emmer staan met een wc-bril erop. Zodat we toch onze behoeften konden doen achter de schermen. Ik weet niet of ik er ooit gebruik van heb gemaakt. Maar ik vond het wel een... dat was echt een ding. Een memorabel item in de opstekwater toeren.
Ja, een emmer met ongebluste kalk. Zo. Ja. Oh, ik vond dat zo erg. Ik vind, dan moet je dus tussen je publiek naar de wc. Dan sta je dus in je kloffie... Ik ben nogal neurotisch. Ik moet sowieso altijd naar de wc. Dus nog even voor de voorstelling. Maar dan moet je dus nog door de zaal in de rij gaan staan. Terwijl je zenuwachtig bent. Ik heb ook met AKF, dus met meerdere mensen op een avond.
Dat soort festivals.
Dan zit je achter.
En dan wachten tot je aan de beurt bent.
Tot je aan de beurt bent. Je kan je gitaar niet stemmen. En dan moet je... Ik moet plassen, maar dat kan niet. Want er staat iemand... Je moet over het podium.
Ja.
Of de emmer.
Ja, precies.
Zijn er andere plekken? Want hij zei al, een van de memorabele momenten in de toeren met Op Sterk Water. Zijn er andere plekken? Weet je, zeker als je natuurlijk met meer mensen op pad bent. Weet je, als je je eentje even in een hokje op moet kleden, dat is nog één ding. Maar zijn er meer van dit soort kleedkamers of plekken waar je aan terugdenkt? Dat je denkt, oh, dat we daar überhaupt een show hebben kunnen doen. Wat misschien ook helpt in dat je nu ergens aan kan komen en denken... Oké, prima, dan maken we er hier wat van. Want het is daar ook gelukt. Ik neem aan dat ook iets is wat je ontwikkelt.
Ik vind de kleedkamer ook niet zo heel belangrijk, hoor. Ik vind water wel... Soms heb je ook geen water.
Ja. De kleedkamer, maar het werftheater... vind ik onder andere zo tof... omdat het in een werfkelder zit.
Ja. Ja.
Maar het is een podium van... wat zal het zijn, 6 meter breed... Maar er zit geen recht plafond boven. Nee, dat is gewoon een halve boog. Dus je kan niet met 4 man op een rij staan. Want dat past gewoon niet.
Nee, dat is zo scheef. Ja. En als je aan de zijkant staat. En dan staat, we hebben ook nog een piano. We hebben op het podium. Dus met Pepijn en Toemler en zo. Dat is allemaal... Ja, er blijft gewoon niks over. En dan sta je met z'n drieën echt naast elkaar. Of in Gorkum, dat is ook zo...
Het pand.
Ja. Die heeft wel een leuke kleedkamer erachter. Maar daar doen we vaak een eerste try-out. Dan komen we met ons decor en dan denk ik, oh ja, dat gaat helemaal niet.
Dat gaat helemaal niet.
Want de kleedkamer in Gorkum is groter dan het podium.
Ja. Ja. En toch is het altijd heel erg leuk. Het levert ook weer wat op. De andere kant is juist heel groot in Nieuwegein, waar we laatst stonden. Zo'n congreshal. Was dat Nieuwegein? Dat discriminatie en racisme...
Jeetje.
Dan ben je echt... Dus gigantisch groot, 1500 man, 2000 man, congres over discriminatie, racisme, ja. Met ministers en mensen van overzees. Daar was Laurentien met schermen.
Dus ik was nog steeds in de war, was dit een los congres of het VVD-congres? Dat het gewoon overlapte. Nee, ja. Maar het was tegen, oké.
Okay. Ja, met schermen en er zaten vertalers in hokjes.
En tolken. Live. Het werd onze voorstelling werd voor doven en slechthorenden werd getalkt live. Dus het waren schermen met de teksten die wij zeiden. Daar gingen ze dan heel snel uittypen. Maar wij doen ook... Wij doen een scènes waarin we een fantasietaal praten. Ja. Dus die werd ook ingesproken als onzintaal. Maar zo werkte hun taalcomputer natuurlijk helemaal niet. Want die haalt alle spelfouten eruit automatisch. En die zet het allemaal netjes neer. Dus ze moesten van alles verzinnen. Heel gewoon op je toetsenbord. Ik ken toevallig een van die mannen die dat mochten tolken. Maar dat was wel een belevenis.
Ook wel weer een voorbeeld van dat ik van tevoren dacht... dit gaat niet werken, jongens. En waar het uiteindelijk heel erg tof werd. Omdat daar staat het allemaal cultuur. En die had het over... racisme, discriminatie vanuit het ministerie. En wij sloten dat af. Twee mannen van witte mannen oude, van witte middelbare mannen. Leeftijd. Van, en dan ja, met, en van wat moet je dan vragen? Wie heeft leuk racistisch iets meegemaakt? Dus ik liep daar helemaal vast van tevoren. Van hoe gaan we dit in godsnaam... En toen hebben we, ik weet nog echt 5 minuten volgens mij voor aanvang. Ik weet niet of jij het zei of ik, maar we gaan dit opengooien. Ik ga dit gewoon ook zeggen.
Ja.
En dat werkte godzijdank heel erg goed. Door te zeggen, beste mensen, we zitten een beetje met een dilemma. Wij vinden het heel erg tof om hier te mogen spelen op dit discriminatie, racisme ding. Maar wij zijn twee witte mannen en wij doen comedy. Dus we maken gebruik van clichés en gemeenplaatsen en stereotypering. Als bij ons een Italiaan komt, dan gaan we pizza. En ja, dat is hoe dat impro werkt. Maar ja, dus wensen ons succes. En vervolgens gingen zij ons uitdagen. Dus die gingen allemaal dingen roepen als Jiddisch en Bollywood. Surinaamse panfluiten. Dus toen konden we helemaal...
Toen kon alles weer.
En ze vond het alleen maar heel erg
het was heel erg leuk.
Maar ja, dan heb je in feite ook gewoon een disclaimer al aan het begin gegeven. Ja. Met dit is wat we doen en dat is niet...
En dat is en daar ging het ook onder. Over Blego, over het ongemak en het erover hebben. En de deken die erop ligt vaak van, het smuikt. Dus door dat open te gooien, pakte dat heel erg leuk uit. Maar het was wel doodeng.
Ja.
Te gek. Zijn we nog verhalen vergeten waarvan jullie van tevoren dachten...
We hebben zoveel verhalen dat het bijna niet te doen. Toen we net begonnen, hoe belangrijk woorden zijn. We vragen dan suggesties uit de zaal. Dus dan vraag je, noem eens een plek of noem eens een dit. We zijn op zoek naar voorwerpen. En dat de zaal voorwerpen begint te gooien.
Hier, een aansteker. Ja. Oké, okay, oh, wacht even. En toen zei, het was met Pim van Alten, nog heel lang geleden. En Pim met die prachtige stem van hem zei... We zijn voor de volgende impro op zoek naar 4 warme maaltijden. Want dat was ook een dingetje dat we niet konden eten. Dat is warm. We hoopten dat we die kregen. Maar nee, die gooiden ze niet.
Nou ja, wees blij. Ja.
Een beenprothese op het podium hebben we gehad. Hè? Dat was ook een soort impro waar we met voorwerpen iets moesten doen. Dus volgens mij een soort van geblinddoekt. Iemand, een van de spelers, die zette dingen neer.
Ja, je moest een verhaal vertellen. En je liep naar achteren. En dan daardoor had je steeds meer voorwerpen die je kon zien. Dus dat werd voorbereid. En een van de laatste dingen die neergelegd was, was een beenprothese. We vroegen aan de zaal, wie heeft er iets geks bij zich?
Ja, en degene die speelde, die was niet op het podium.
Die was niet zien. En iedereen zei, oh, die krijgt zo meteen die beenprothese te zien.
Zo warm, net van zijn knie losgeschroefd.
Ja, andere dingen die we nog beleefd. We hebben zoveel beleefd. Maar dat ook aan het begin in Capelle aan de IJssel. Ineens ik denk, er staat een kraan open ergens. Wat is er aan de hand? En dan moest iemand overgeven midden in de zaal. Verschrikkelijk. Maar ook echt heel lang. Er kwam echt heel veel uit. Dus zaal ontruimd, alles schoongemaakt. En toen iedereen weer terug. En één keer was het gepland. Toen ging het brandalarm af. Wij wisten van tevoren dat het brandalarm af zou gaan. Ze gingen oefenen.
Het was ook wel leuk, ook
bijzonder. En iedereen zat...
Wees blij dat je het weet. Ik heb de keer gehad dat ik het niet wist.
Oh, ja.
En dat ik gelukkig door 13 jaar lang rare shows doen en dingen meemaken, ik terug kon grijpen op de ervaring die ik heb als BNV'er bij mijn oude werk. Dat die afging. Dat ik dacht, en ook tegen die mensen zei van, ja, ik weet niet of het een oefening is of dat het echt is, maar sta alsjeblieft rustig op. Kom rustig naar beneden. Ik vond het heel grappig hoe dat werkte. Want in mijn hoofd was het wel zo, ik hoop dat het een oefening is. Maar als het een oefening is, dan moet ik ze straks weer opwarmen om de eerste act aan te kunnen kondigen. En ook wat ik dacht zo, het is best netjes dat ik deze mensen nu heel rustig laat opstaan en rustig naar beneden. Zegt dat ze naar buiten moeten naar aanwijzing van het theater op moeten volgen.
Je nou jij zelf als blind met blinde paniek afhollen. Die zaal. Ja. Jij hebt de meeste plek om weg te komen waarschijnlijk vanaf het toneel.
Ja. Jongens. Een technicus werd geëlektrocuteerd 10 minuten voor de opname van onze show. We gingen een televisieopname maken.
Alsof het niet erg was geweest als een uur van tevoren.
Ik heb het hem wel kwalijk genomen.
Het hield niet mee. Gek genoeg door de productieteam heel erg weggemoffeld. Van nee, maar
even van het begin. Wat gebeurde? We hadden een opname.
We zouden onze show opnemen voor televisie, overal camera's. Het was belangrijk, want we hadden maar 1 opname. Je kan bij ons niet van de volgende dag weer stukjes erin knippen, want dan gaat het over hele andere dingen. Dus alles moet op 1 keer goed zijn. En iedereen was heel erg gespannen. En op dat moment pakte een technicus een kabel beet die onder stroom stond. Dus toen stond hij onder stroom. En het was allemaal heel erg, hoorden wij achteraf. En hij werd door iemand anders geschopt, zodat hij die kabel losliet. Want als hij hem had vastgepakt, nou ja, was het allemaal nog erger geworden. Maar toen was het, dit is nu gebeurd. Maar jongens, het is alles goed. Het is alles goed. We gaan nu die voorstelling opnemen. Hij is prima. Dan gaan we straks naar hem kijken. Maar we gaan eerst leuk die opname maken.
Ja, dat is televisie. Ja. Sterker nog, ik kan me daar bijna tot niks van herinneren. Dus aan mij is het volgens mij sowieso voorbij gegaan.
Ik was er toen echt... Het was net gebeurd. Dus iedereen was helemaal van, nou, dit kan niet. We moeten dit afbreken. En dus voordat er iemand tussen zat, had ik dat meegekregen. Dus
ja.
En toen kon je zo heel leuk zien hoe zo'n productieteam zegt, nee, dat viel hartstikke mee. Nee, het viel helemaal niet mee. Dit was echt leven of dood voor die persoon.
Ja, maar dat is sowieso, allemaal dingen, ook momenten dat de computer crasht 10 minuten voor aanvang. Spelers, ook omdat we dat alles zelf doen, spelers die dan gaan programmeren nog 5 minuten voor aanvang. Dat je denkt, we moeten nog doorspreken wat we gaan doen. Een technicus die in een nervous breakdown huilend in de coulissen.
Voor de première.
Oh, weet je wel, ik ga me dan, dus daarom heb ik dit ook niet meegekregen.
Nee, precies.
Ik ga me afsluiten. Ik denk, ik moet straks. Ja. Het zal wel. Uiteindelijk gaat dan het zaallicht uit en dan moeten we op en dan...
Maar wat... er komt hier heel veel voorbij.
Maar we gaan afronden.
Wat doe je als een technicus gewoon zenuw inzingen 10 minuten voor een première?
Ja.
Want een computer die herstart moet worden of geprogrammeerd, dan kan je nog wel zeggen, nou ja, dat is, we gaan 10 minuten later beginnen en dan los je wel op.
De technicus van het huis heeft het overgenomen.
Ja,
en die zegt, blijf jij maar zitten. En die heeft het gedaan, die heeft de voorstelling gedraaid.
Ja, dan heb je ook wel weer mazzel dat er vakmensen werken die dan... Ja.
Want dit kan je niet doen als je een vrijwilliger hebt staan... Nee. Die met na zijn pensioen denkt, leuk, ik ga het licht doen.
Nee, maar goed, bij ons ligt niks vast. Dus je kan, als je zegt, jongen, doe leuk mee. Dat zeggen we nu, omdat we nu ook niet zonder technicus toeren. Doe leuk mee. En dat vinden ze vaak heel leuk. Als je een beetje een gast hebt, een vrouw die er verstand van heeft. Zeg nou, bij een zwembad doe je een beetje blauw licht. En als de pauze komt, dan doe je een lekkere galm eronder. Zoiets. En als het te gek wordt, dan roepen we wel. Hou maar op. Maar er gebeuren er ook hele leuke dingen. Dan gaan ze als er zijn een soort vijfde speler.
Ja.
Die lekker mee gaan zitten schuiven.
Ja, te gek.
En dan geven ze gewoon verantwoordelijkheid. En dan wordt het best wel leuk. En dus dat ja. Het geluid moet goed zijn. En het licht, als je een beetje mee creatief meedoen, dan gaat het ook goed.
Ja.
Ja.
Te gek. Dank jullie wel.
Ja,
heel graag.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!